Wat verwonderd dat ik hier het startschot geef van deze raadszitting. Maar de reden is dat onze voorzitter wegens dringende reden niet kan aanwezig zijn. En gezien de decretale bepalingen komt het genoegen aan mij toe om hier vanavond het voorzitterschap op te nemen. Goed, collega's, het is zo dat mij meegedeeld werd dat mevrouw Van de Capelle verontschuldigd is. Ik weet niet of er nog mededelingen van verontschuldigingen zijn. Nee. Komt later. Oké. Goed, dan kunnen we, neem ik aan, van start gaan met de bespreking van punt 1. De notulen van vorige zitting met de vraag tot goedkeuring van deze notulen. Zijn daar nog bedenkingen, aanvullingen bij de notulen?
Ja, als ik... Maar, dank u. U herinnerde zich wellicht dat de vorige keer ik een punt aangebracht heb. En ik lees in de notulen van de vorige zitting bij punt 198 in verband met de mogelijke redenering voor de omvorming van een kerk naar buurthuis. En ik lees daarbij in de notulen, gelet op de bespreking in de zitting van de gemeenteraad, bleek dat de vraagstelling onvoldoende duidelijk was en werd dit punt verdaagd. Vandaar dat ik dan met de persoonlijke vraag zit, wat nu niet afgekeurd, niet goedgekeurd, wat nu? Ik weet wel dat ik de oudste ben hier in de kringver, maar daarom niet de slimste, denk ik. Maar er was toch een sterke ontgoocheling bij de mensen die mij gevraagd hadden dat punt aan te brengen. Dat ze zeiden, ja, weer geen duidelijk antwoord. Niettegenstaande de bedoeling was, het kerkenbeleidsplan die moest ingediend worden, dat de beantwoording van die vragen ging een ondersteuning zijn voor de opstelling van dat kerkenplan. Maar de kunst om het onderwerp weer een beetje weg te praten werd wel toegepast. En zo moest ik met een negatief verslag, laten we zeggen, naar de burgers die het gevraagd hadden, dat punt aan te brengen. En kon ik geen antwoord geven. Dat wilde ik gewoon een keer ter mededeling, doordat ik het las.
Maar je hebt geen concrete bedenking bij het verslag zelf, hoor ik. En ik neem aan dat u straks bij een van de punten op de agenda nog wel uw voorstel zult kunnen formuleren. Dus dan kan dat zeker in kader van dit punt. Zijn er nog andere tussenkomsten omtrent het verslag? Nee. Dan neem ik aan dat we het verslag kunnen goedkeuren. En dat doen we bij stemming natuurlijk. Zo, iedereen heeft zijn stem uitgebracht. Er zijn 27 ja-stemmen genoteerd. Wie? Dat is toch, hè? Klopt. Hè? Ja, dat lijkt toch juist te zijn, dacht ik. Nee? Ja, oké. Goed. Zo, dan kunnen we overstappen naar punt 2. En dat betreft de aankoop van 4 voertuigen voor de technische dienst ter vervanging van uit de dienst gestelde voertuigen. Dus de voertuigen van de technische dienst worden intensief ingezet voor dagelijkse werkzaamheden. 4 voertuigen van de diensten zijn dringend aan vervanging toe omwille van vergevorderde leeftijd, slijtage en defecten. Het betreffen 2 voertuigen van de loods Meulebeke en 2 van de loods Tielt, telkens verspreid over de groendienst en de dienst openbare werken. En er wordt een procedure opgestart voor het vervangen van de voertuigen door 4 nieuwe exemplaren, telkens met de open bak. De raming voor deze investering bedraagt €142.000, exclusief, en €171.820, inclusief BTW. De raad wordt dus verzocht dit punt goed te keuren. Zijn omtrent dit punt 2 tussenkomsten? Nee, dan kunnen we ons stemgedrag uitbrengen. En dan zie ik dat er 27 ja-stemmen zijn. En nog eventjes nakijken of iedereen zijn stem heeft uitgebracht. We zien dit helemaal. Toch wel, dacht ik. 2, 4, 6. 1, 2, 3. 3 nog 1. Maar ze moet niet stemmen, eigenlijk. Hè. Toch? Klopt. 28 nu. Zo. Oké, dank u wel. Dan komen we aan agenda punt 3. Het ontwerp en bestek, raming en gunningswijze voor de overwelving van de Devebeek en kasteelgracht ter Borgt-Meulebeke. En in dit punt wordt inderdaad het ontwerp en bestek voorgelegd, raming en gunningswijze voor de overwelving van de Devebeek en kasteelgracht ter Borgt-Meulebeke. Dit ter goedkeuring. Op heden is de toegang enkel via de oprit met beperkte draagkracht. Er is ook een tijdelijke voetgangersbrug met stellingbouw in de Ter Borgtlaan aanwezig. Het ontwerp omvat een nieuwe, volwaardige ontsluiting van het kasteel Ter Borgt in de Baronielaan 27 naar de Ter Borgtlaan Meulebeke. En de toegang gebeurt via bruggen over de Devebeek en over de kasteelgracht. Tevens wordt de bestaande wegenis in de Ter Borgtlaan plaatselijk aangepast. De raming bedraagt €560.788,35 BTW inclusief. De raad wordt verzocht dit punt goed te keuren. Zijn daaromtrent tussenkomsten of vragen? Meneer Verwelst.
Dank u, burgemeester. Eind december 2024 was er al een dossier klaar om het bestek ook de deur uit te sturen. Mijn vraag is wat er eventueel gewijzigd is aan het dossier, of van waar dat de tijdspannen tussen december en vandaag, wat de reden is. En het bedrag, het geraamde bedrag, was toen €382.000. Zijn er zaken die toegevoegd werden aan dat dossier of niet? Ik kon dit moeilijk terugvinden in de bundel.
Goed, ik geef het woord aan Schepen Verdru.
Ja, dank u wel. De eerste deel van uw vraag, wat dat betreft, ik denk dat de overdracht met de fusie wat moeizaam verlopen is. En tegen dat de mensen, u weet ook welke mensen gestopt zijn allemaal in Meulebeke, tegen dat dossier hier terug opgenomen is. Ik denk dat dat een van de zaken is waardoor dat het nu voorkomt. Het tweede studiebureau heeft daar een redelijke prijs op. En ik ga ervan uit dat zij hun werk doen en de raming maken conform de huidige marktprijzen. Dus we hebben geen weet van een vergelijk of een stijging in bepaalde zaken.
Het is toch een aanzienlijk verschil, een raming van 382 naar 560.
Zij hebben in alle deskundigheid een raming opgemaakt.
Oké. Zijn er nog andere tussenkomsten? Ja, meneer Naert.
€60.000. En ook het puntje beperkte draagkracht. Het is nog maar geleden van zaterdag dat ik over die brug met beperkte draagkracht ben gestapt. En ook over die tijdelijke brug over de beek, over de gracht. Ik heb daar niets bijzonders gezien die eigenlijk slecht is aan die oprit. Trouwens, er is daar in het kasteel voor alles veranderd. Ook het filo is daar eigenlijk met vrachtwagens overgereden. Ik begrijp niet zo goed waarom dat er nu eigenlijk een nieuwe oprit moet gemaakt worden. Is dat vanuit de vraag van het kasteel of van het restaurant bedoel ik?
Ja, dank u voor de vraag. Voilà, meneer Verweer zal het antwoord geven.
Ah ja.
Verduidelijken. Wij hebben het dossier opgestart en jullie gaan het dossier afronden, met dankbaarheid uiteraard ook. Maar het is een brug die geplaatst wordt vanuit de Ter Borgtlaan naar het kasteel. Mm-hmm. Dus er is op heden geen brug.
Ik weet het, ja. Ja, maar er is eigenlijk vanuit de Baronielaan eigenlijk Het is eigenlijk autonoom, het is altijd langs daar geweest. Ja. Waarom nu nog een keer 560.000 daar, is ja, maar, mijn vraag. Het is toch weer een hele grote som. Bij de andere projecten die eigenlijk nog moeten gebeuren, die in het meerjarenplan zullen komen.
Schepen verdrie, ja.
En is de bedoeling ook om de huurprijs voor het restaurant te verhogen?
Ja, en dat die niet met anderen te maken heeft, Filip. Het is zo dat, zoals meneer Verwelst zegt, het plan was er vanuit de vorige legislatuur. Wij werken af van wat eigenlijk nagenoeg klaar lag op dat moment. De keuze is toen gemaakt om via de kant van de Bortlaan de uitgang te voorzien. Omdat ook gebleken is tijdens het onderzoek dat de brug via de ingang van de Baronielaan niet sterk genoeg is, zoals dat er staat, om die vrachtwagens voor toelevering van het restaurant bijvoorbeeld voortdurend te dragen daar naartoe. En dat is de keuze die gemaakt is.
Maar er zijn er al altijd vrachtwagens over gereden voor het Filo.
Dus dat laatste brug. Allee, je hebt de oprijlaan naar de Filo, ja. Maar dan heb je links nog de toegang naar het kasteel. Daar ga je nog eens de wal over.
Daar gaan we nog een keer
dus daar, dus de keuze is gemaakt om via de achterkant het restaurant te bedienen.
Ja.
Daar dan we zitten.
Okay. Dus, kan je dan de huur verhogen voor dat restaurant? Of is er nog niet over nagedacht?
Ik denk dat de huur hier niet te maken heeft met het dossier overwelving van de Devenbeek en de Kasteelgracht.
Ja, maar het gaat dan over dat bedrag, hè, dat 560.000, dat dan al redelijk veel is.
Dat is zeker.
Als je 1000 euro meer kunt vragen elke maand, is dat binnen 55 jaar terug afbetaald. Maar dat is maar een keer voor een voorbeeld te geven.
Oké, dank u wel voor de tussenkomsten, meneer Bosseut.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb ook nog de vraag in het kader van dit dossier. Het was altijd de bedoeling en altijd mee de optie om het probleem van waterverlies vanuit de Walgracht en het kanaal eigenlijk op zich, de vijver achter het kasteel, om dat ook toch te vrijwaren om het water daar te laten, om het water daar te bestendigen qua volume en dat het niet kan overstromen, om het zo te zeggen, naar het domein ter Bord zelf of naar het sportveld zelf. Dat is ooit eens gebeurd. Dus dan is er aan de Walgracht tijdelijke een oplossing gegeven geweest. Dus dat is net achter het kasteel eigenlijk, waar ik nu van spreek. Is er tijdelijk een oplossing ook uitgevoerd dan. Maar er moet ook nog een definitieve uitvoering daarvoor zijn. Dat is altijd zo mee in een leven gehouden, zou ik zeggen, in het kader van het dossier De Bruggen. Hè. Mijn vraag is nu, is dit mee opgenomen in dit dossier? Het was voor mij niet duidelijk in hetgeen dat ik heb kunnen doornemen. Als het wel mee opgenomen is, want dat is zeer noodzakelijk om dit te doen. Want alleen bij gegeven stortregens is dat watergat, als ik zo mag noemen, daar terug actief. En kunnen de sportvelden terug water krijgen. Wat niet kan, denk ik.
Schepen Verdrie.
Ja, ik denk dat er op bladzijde 52 van het bestek staat geschreven dat de opdracht niet meer ten allen tijde de waterafvoer van de waterlopen en dergelijke dient te verzekeren. Er wijzen dat de veroorzaakte opstuwing bij de maximaal te verzekeren afvoerdebieten geen aanleiding tot de wateroverlast mag geven. Dat is dan eerder het omgekeerde. Het is ook sprake over de instandhouding van de waterlopen, dus is daar een bestek zeker aandacht aan besteed en is ook helemaal opgenomen in de opdracht.
Ja, ik zou dat toch nog maar een keer zeker nakijken als ik u was, want het gaat ook over over een plantsoenen die daar reeds aangeplant zijn, ook over bomen die daar heel dicht aan de kant staan. Hè. Ik heb daar ook nog foto's van. Dus ik zie dat niet direct terug in het dossier zelf. Dus meteen zou ik wel een vraag om dat toch wel...
Na
te kijken.
Voor de zorgheid wordt meegenomen. Als er geen verdere tussenkomsten zijn rond dit punt, dan kunnen we onze stem uitbrengen voor het punt 3. Goed, ik zie 26 ja-stemmen en 2... Oei, 1. Ja. 28 ja-stemmen en 1 nee-stem is de finale stemming. Voilà. Goed, dan kunnen we overstappen naar punt 4. En dit punt betreft een ontwerpakte voor de verwerving van gronden voor het stadsrandbos. We zijn inderdaad in het PRUP, afbakening kleinstedelijk gebied, dat definitief werd vastgesteld door de provincie West-Vlaanderen op 23 maart van 2017, werden tevens een deel PRUP stedelijk groen afgebakend. Stad Tielt wenst in de ruimtelijke bestemming, bos en gesloten valleigebied van dit deelprup een stadsrandbos aan te leggen. En hiertoe dienen in de eerste plaats gronden te worden verworven. En om dit te faciliteren werd in de gemeenteraadszitting van 7 oktober 2021 reeds de beslissing genomen om de VLM aan te stellen voor het opzetten van een grondenbank. De VLM contacteerde hiertoe ook de eigenaars voor de aankoop van deze percelen. Nu, in de gemeenteraad van 30 januari 2025 werd de verkoopoptie liever voor deze percelen reeds gelicht. En het dossier is nu door de dienst vastgoedtransacties volledig afgerond. En tijdens de afhandeling is echter gebleken dat het originele plan niet volledig correct was, omdat er ook nog een perceel langs de oude spoorweg eigendom is van de familie Klaes. En deze werd nu in een apart lot nog bijkomend verkocht. De raad wordt hier dus verzocht om de ontwerpakte voor die minnelijke verwerving goed te keuren. Zijn er tussenkomsten, mevrouw Vervaken?
Op de gemeenteraad van 30 januari hebben we het erover gehad, dus dat het plan inderdaad niet duidelijk was ten opzichte van de percelen die gingen verkocht worden. Dit bleek nu, gezien dat er dus inderdaad een stuk niet meegenomen is en dat het moet hernomen worden. Maar in analogie met ons stemgedrag van 30 januari zullen wij ook op vandaag om dezelfde redenen tegenstemmen.
Ja, dank u wel. Zijn er nog andere tussenkomsten omtrent dit punt? Nee, dan kunnen we ons stemgedrag bepalen, onze stem uitbrengen. Goed, dan zie ik 17 ja-stemmen en 12 nee-stemmen. Ja, oké. Dan kunnen we overstappen naar punt 5. Een heel mondvol aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Jozef Werkman te Tielt en de erkende lokale geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw te Pittem en aanvraag tot samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Jozef Werkman te Tielt met de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Pieter te Tielt. Het betreft hier een adviesverlening. En zoals in de nota aangegeven, in navolging van de vraag van het bisdom Brugge aan de Vlaamse regering tot het opheffen van de parochie Sint-Jozef Werkman, werden op 6 mei 2025 via het digitaal loket van Binnenland Vlaanderen volgende adviesvragen ontvangen. Aanvraag tot wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Jozef Werkman te Tielt en de erkende lokale geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw te Pittem. Een aanvraag tot samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Jozef Werkman te Tielt met de erkende lokale geloofsgemeenschap Sint-Pieter te Tielt. In de toepassing van het erkenningsdecreet lokale geloofsgemeenschappen dient de gemeenteraad binnen een termijn van 4 maanden advies te verlenen over deze aanvragen. De raad wordt dus gevraagd een gunstig advies hierop te verlenen. Zijn omtrent dit punt 5 tussenkomsten? Meneer De Marie.
Geen bezwaren of negatieve opmerkingen, maar wel een bijkomende vraag. Die kerk wordt dus ontwijd straks. De gebiedsomschrijving wordt herzien, om in eenvoudige woorden te zeggen, want het was een hele mond vol, zoals u zegt. De schaapjes die op rondgebied Pettem wonen, worden gevoegd bij de Sint-Godlieve Pettem. En omgekeerd, degenen die op Tielt wonen, worden gevoegd bij Sint-Pieters. Dus die parochie bestaat niet meer. Nemen we ook in de mond dat binnen het beheer Tielt, dat we zeggen, kijk, Het is geen kritiek, het is een vraag. Schrappen we dat uit ons woordenboek? Parochie, Sint-Josef, Werkman? Of hoe zit dat? Niet dat dan daar iemand van wakker ligt, ik ga dat ook niet zeggen. Maar ik had dan nog wel de bijkomende vraag, en dat is misschien meer gericht naar schepen van financiën. Als de zaak ontwijd is, gaat het over naar de hoofdkerk. Hoe zit het met dat financiële zaak? Is dat verkocht? Is dat doorgeschoven naar Sint-Pieter? Of is er daar een overeenkomst met gemeente? Of,
Goed, dank u voor uw vragen. Schepen Bittebier, alsjeblieft het woord.
Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer De Marie, voor uw vraag. En zoals u altijd al een grote betrokkenheid hebt gevoeld met uw parochiale werking, ben ik zelf van deze Sint-Josefsparochie, dus ik heb daar ook een grote gevoeligheid voor. Het is natuurlijk niet zo, omdat de kerk zelf verdwijnt, dat alles van gebeuren die te maken heeft met de parochie ook zou verdwijnen. Er is een heel sterke parochiale werking zelfs op Sint-Josef Werkman. Je hebt misschien gehoord ook al van de VZ2. Zorgend voor die de Vlaamse kermis, dat was ook afgelopen weekend, hetzelfde weekend als de Berenfeesten, ook hun festiviteiten heeft georganiseerd. Die dat ook doen in het schooltje daarnaast. Dus dat kan ook perfect blijven. Er is ook nog altijd een ruimte naast de kerk die ook voor parochiale diensten zijnde de katersclub en dergelijke verder kan gebruikt worden. Ook het zangkoor zal nog blijvend gebruik maken van de kerk zelf ook, het zangkoor Amusant, die heel veel leden heeft. Dus ik denk dat het ene het andere niet uitsluit van werkingen die formaal, en ik zal ook altijd een inwoner van de Sint-Josefs parochie blijven, dus dat blijft uiteraard nog verder leven bij de mensen zelf. Om op uw vraag rond het financiële te antwoorden, het is inderdaad wel zo dat alle eigendommen die in de kerk staan van de Sint-Josefs parochie, die gaan in principe automatisch over naar de Sint-Pieters parochie. Of de Sint-Pieterskerk, die kerkfabriek zal verder alle goederen beheren. En er zal ook gekeken worden om voor bepaalde kunstwerken en dergelijke ook een zinvolle bestemming te geven, zodat die ook kunnen gebruikt worden of verder kunnen ook zichtbaar gemaakt worden voor de mensen.
Maar de bezittingen en de rechten die 371.000 euro omvatten, waar is die som naartoe?
Die gaan over naar de Sint-Pietersparochie. De Sint-Pietersparochie neemt eigenlijk alle rechten en bezittingen over van Sint-Josef Werkman.
En de eigenaar van de kerk, wie is of blijft dat?
De eigendom zelf gaat in principe ook over naar de Sint-Pieterskerk, want die kerkfabrieken, zowel de kerkfabriek Sint-Josef, die nu opgegeven wordt, die gaat ook over, samen met al de middelen, naar de naar de kerkfabriek van Sint-Pieter. Dus ook die zaak.
Dus Sint-Pieter is de eigenaar van dat gebouw nu.
Ja.
En dus, geeft dat in erfpacht aan de school?
En geeft dat in erfpacht aan de school. Ja. Dus er is een zakelijke overeenkomst die gemaakt wordt nu met de school als pater, als BLO De Vlinder. Ja.
Oké, okay, dus
okay, dank u wel. Dan kunnen we onze stem uitbrengen voor het punt 5.29 ja-stemmen, dus het punt wordt unaniem aangenomen. Punt 6, kerkenbeleidsplan Tielt 2025. Dus overeenkomstig de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur en de wijziging aan het decreet op de erediensten, keurt de gemeenteraad het kerkenbeleidsplan van de stad Tielt goed. De actualisatie gebeurde in onderling overleg met Stad Tielt, het Centraal Kerkbestuur van Tielt en alle kerkfabrieken die eronder resorteren. Het werd gevalideerd door het Bisdom Brugge. Dit kerkenplan wordt hier voorgelegd aan de Raad met de vragen tot goedkeuring. Zijn er tussenkomsten omtrent dit plan? Meneer De Marie?
Zoals verwacht zou ik tekortschieten als ik nu niet probeer een keer tussen te komen. Niet de bedoeling om lastig te doen. Maar stel ik zelf de vraag, wie van onze groep hier heeft eigenlijk enig oor of oog naar deze problematiek We hebben dat al een paar keer een klein beetje die problematiek aangekaart, maar ik voel maar weinig interesse en steun. Ik stel ook de vraag wie heeft in voorbereiding van deze gemeenteraad de notulen verder ingekeken of gelezen. Ik denk dat er, al moesten we eerlijk zijn, dat er weinig handjes zouden omhoog gaan. Maar het gaat hier niet over een persoonlijke geloofsovertuiging, maar wel eventueel het toelaten van geloofsvestigingsplaatsen en onderhoud naar de toekomst, de zorg voor het onderhoud van die patrimoniums. Zo lees ik in enkele kerkenplannen. Er wordt uitgekeken naar een valabele herbestemming. Maar dat is een zinnetje dat we al dikwijls gelezen hebben, dat we al dikwijls gehoord hebben. En we vinden niets concreters terug in dat kerkenplan, wat eigenlijk de bedoeling is, of zou moeten de bedoeling zijn, advies van het kerkenbeleid naar de gemeente, dat de gemeente ook, hoe zit de vork in de steel, naar de toekomst. Dus dit is voor ons eigenlijk, dat kerkopstelling van dat kerkenplan is veel te vaag. En beoordelen we dan ook als onvolledig eigenlijk. Niet eenstaande dus er al de laatste jaren heel wat burgervoorstellen gedaan werden, komt er maar weinig schot in overleg tussen college en centraal kerkbestuur en verwijst men telkens naar elkaar. Het is een beetje een gevecht tussen de twee. Reeds heel wat centen zijn er uitgegeven aan een studiebureau door de gemeente, maar we horen daar niet meer van. Alles raakt weer onder het stof. Dus het wordt dan niet aan verder gewerkt, denk ik. Voor de hoofdkerken Sint-Pieter en Sint-Amandus lijkt er duidelijkheid wel. Dus dat dus patrimonium van de stad dan zal verder onderhouden worden. De Onze Lieve Rouw van Geboorteschuiverskapelle staat weer geen verdere duidelijkheid in. Dus dat blijft een slepend dossier, denk ik, voor die mensen. En alle andere kerken behoren niet tot het patrimonium van de stad, maar worden toch telkens jaren opgenomen in de begroting van de stad. Dat was de aanleiding van de vraag de vorige keer wel. Maar bij goedkeuring van dit kerkenbeleidsplan stelt de stad zich wel verder akkoord met een jaarlijkse exploitatietoelage. En dat met de vraag ja, voor hoeveel mensen en voor hoeveel gelegenheden. Als hierbij niet meer druk gelegd wordt vanwege de gemeente in verband met die financiële ondersteuning, zal heel dat kerkendossier nog lang aanslepen, denk ik. Dus het komt die beslissing, een dergelijk voorgesteld kerkenplan, die weinig verrijkt is van inhoud naar de toekomst, komt wel goed uit voor het centraal kerkbestuur zelf, en voor bepaalde mensen zelfs ook, en noemen het dan maar gelegenheidskerken. Niet ontwijden, maar gelegenheidskerken. En zo zal de stad wel verder sponsoren, volgens de wet van Napoleon, ze kunnen niet anders. Ja. Maar vandaar dat ik aandring dat er daar toch meer druk moet gelegd worden, want we gaan nog lang mogen sponsoren. Dat is de visie van het kerk zelf, denk ik. En te meer dat we dan moeten samenzien, en dat had ik verwacht van dit moment, of deze periode van het jaar, bij herziening van het kerkenplan, dat de noden van het stadspatrimonium, die er nog zijn, en noden van bepaalde scholen of verenigingen, dat allemaal op de tafel gelegd wordt en dat zo de puzzel een beetje kan gemaakt worden. Want een antwoord daarop is er zomaar niet. Daar ben ik volledig mee akkoord. Maar het sleept al jaren aan. Er zijn al verschillende pogingen gebeurd. Maar er komt zo weinig schot in die zaak. Dan zegt ja, is de stad of de gemeente daar wel mee bekommerd? Of zeggen ze, dat gaat maar over kleine bedragjes in vergelijking met andere mastodonbedragen dat ik hier hoor rollen. We gaan dat maar voor het betalen. De kerken, dan zou er plan trekken. Ik weet het niet. Dus de verschillende partijen moeten volgens mij toch echt dringend rond de tafel. En als de kerkfabriek of een centraal kermistuur niet het initiatief neemt, dan zal het moeten uitkomen van de stad zelf. Dus dat er een duidelijker visie kan genoteerd worden en eventueel verruimd worden in dat kerkenbeleidsplan die nu ingediend wordt en goedgekeurd wordt. Dus is het een, ik neem daar geen beslissing in, is het een addendum die aan dit kerkenbeleidsplan wordt toegevoegd of niet. Maar ik zou toch duidelijk stellen bij de jaarlijkse overleg die moet gebeuren tussen Centraal Kerkbestuur en de stad, dat daar ergens een druk opgezet wordt dat de kerkfabriek meer duidelijk moet geven of aan de stad, of dat de stad meer duidelijkheid geeft aan de kerkfabriek. Want nu blijft dat daar allemaal een beetje dobberen en zit de een achter de anderen een beetje te kijken. ik denk dat dat ook, ik zou zeggen, de visie is niet alleen van het mandaat van een schepen van kerkenbeleid. Ik denk dat het punt is eigenlijk voor iedereen van een college, want alles hangt zo nauw samen. Dat kan zowel feestelijkheden zijn, patrimonium, kinderopvang, onderwijs, sport, groen onderhoud. Het hangt er allemaal aan verbonden, aan die heel dat pakket patrimoniumkerken. En nu, ja, goedkeuren, hop, het is weer weg. Okay. Wij voelen ons daar niet goed mee.
Dank u voor uw tussenkomst. Zijn er nog andere raadsleden die daaromtrent willen tussenkomen? Nee, dan geef ik het woord aan Steven Bittebier.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer De Maré. Ik denk dat u inderdaad heel veel hebt aangehaald nu en heel veel zaken die inderdaad wel samen sporen en die moeten samen bekeken worden. Misschien om te beginnen nog eens duiden wat dit kerkenbeleidsplan juist inhoudt. Je hebt in het heel lijvige document van 109 pagina's kunnen lezen wat de pastorale visie is vanuit de erediensten zelf. Je hebt daar kunnen de beschrijving van alle kerken lezen met alle erfgoedwaarden en dergelijke die aanwezig zijn in die gebouwen. Je hebt daar ook kunnen het actueel gebruik en de actuele functie, de beschrijving in lezen. En je hebt daar ook de toekomstvisie per kerk kunnen lezen wat daar eventueel mogelijk zou zijn om deze legislatuur van nevenbestemming of eventueel mogelijke herbestemming naar voren te schuiven. U haalt daar zelf aan van ja, een gevecht met het Centraal Kerkbestuur. Ik kan u alleszins meedelen dat wij dat absoluut zo niet ervaren hebben. Er was een goed overleg met het Centraal Kerkbestuur, die daar ook zeer nuchter in is, want het is inderdaad wel een grote opdracht wat we met die gebouwen allemaal in de toekomst verder gaan mee doen. Er is daar een goed overleg geweest en er staat ook heel duidelijk in dit kerkenbeleidsplan dat er verder permanent overleg zal nodig zijn met het Centraal Kerkbestuur om de verdere toekomstvisie uit te werken van al die verschillende gebouwen. Nu, u haalt dan zelf wat aan van dat wij als lokale overheid verder zullen moeten sponsoren. Ik denk dat wel dat toch iets te grotesk is vermeld. Ik denk dat dat heel wat te relativeren is. En om een voorbeeld te geven, je hebt zelf in het kerkenbeleidsplan kunnen lezen over de Onze Lieve Vrouwkerk, waar wij de voorbije legislatuur al wat investeringen gedaan hebben rond een culturele invulling. Die wordt hier nu nog verder als mogelijkheid verruimd naar de toekomst toe. Het Centraal Kerkbestuur laat zelf de optie herbestemming toe om eventueel die culturele bestemming ook of een andere bestemming verder te kunnen uitbouwen. Nu, het is wel zo, zolang dat er daar een eredienst mogelijk is op aanvraag en het een eredienstgebouw blijft, dat dat dan heel wat minder strenge eisen moet voldoen dan als een publiek gebouw. Dus stel dat wij dat als stad over zouden nemen, dan moeten wij direct heel grote investeringen doen. Ik zeg maar naar toegankelijkheid, naar duurzaamheid toe, naar isolatie. En dan zijn wij direct ook voor heel grote investeringen geconfronteerd. Dus het is niet altijd een financieel voordeel om een kerkgebouw te herbestemmen en daar te onttrekken van de eredienst. Momenteel is het voor een lokaal bestuur soms veel goedkoper om daar ook erediensten in toe te laten, omdat daar heel wat andere voorwaarden aan vasthangen dan een volledige herbestemming en de overname van een bepaald gebouw. Nu, Wat dat financiële luik betreft zelf, dat staat hier niet in het kerkenbeleidsplan. Dat is ook niet de bedoeling dat dat meegenomen wordt in het kerkenbeleidsplan. Dat hangt vast aan het meerjarenplan, dat normaal gezien in december hier zal voorliggen, waar ook de bedragen zullen instaan die in de verdere investeringen en exploitatie van de kerken in de toekomst ook zullen besteed worden. Dus dat is sowieso nog ook verder te bespreken met het Centraal Kerkbestuur en dat zal ook verder nog opgevolgd worden. Nu, ik begrijp vooral dat u vanuit uw eigen parochie heel aandachtig bent naar de Sint-Antonius van Padua-kerk. Die staat inderdaad is nu openverklaard voor herbestemming. Dus het zal moeten uitgekeken worden naar een valabele herbestemming in de toekomst. Dat kan heel veel verschillende mogelijkheden zijn. En dat gaat ook aan de verschillende spelers op het terrein is ook om daarvoor samen te zitten en ook te kijken naar de toekomst toe, wat daar eventueel ook allemaal in dat gebouw mogelijk is, ook met de actoren die in de parochie of naast de kerk ook allemaal actief zijn. En ik denk dat wij daar ook altijd oor voor hebben om samen met die verschillende actoren en samen met het Centraal Kerkbestuur ook te kijken wat eventueel in de toekomst mogelijk is. En natuurlijk ook financieel haalbaar, want dat is ook een heel belangrijke factor.
Ja, dank u. Dat sluit allemaal aan bij onze visie ook. We zitten op dezelfde lijn, laat ons zeggen. Maar het grote tekort vinden we waarom er is al zoveel onderhoud gebeurd. Het overleg met het Centraal Kerkbestuur hebben we ook met verschillende mensen heel goed gehad, met ook een tevreden resultaat van visie. Maar waarom wordt er niets van die visies opgenomen in dat kerkenbeleidsplan? Het blijft gewoon onder het zinnetje. Er wordt uitgekeken naar valabele herbestemming. Terwijl er massa's werk verlegd zijn aan voorstellen en weet ik wat gebeurd zijn, maar het wordt niet opgenomen. Want dat voorstel kan evengoed opgenomen zijn in het kerkenbeleidsplan. Een herbestemming naar publiek gebruik zien we niet zitten. Want dan is het besluit, weet iedereen, dat is iets die op de privémarkt gaan moeten komen. Maar nu wordt er gescheppert vooral van de kant van de kerk. Laat het ons een gelegenheidskerk houden. En dan is Napoleon daar. Moet betalen nu.
Ik denk dat we dit al genomen hebben in uw eerste tussenkomst. Ik denk dat de schepen daar nog heel kort wel op reageren. Denk ik kunnen we...
Maar ik ga het blijven herhalen als er geen gevolg aan komt.
Meneer Verwilst.
Misschien toch nog even aanvullen dat wij inderdaad de studie hebben uitgevoerd of laten uitvoeren dat er een duidelijk standpunt was dat er van de vier parochies, twee parochies zijn de Paanders die al opgenomen is in, bij de schoolgemeenschap en dat de kerk van het veld ook een einde zou kennen in uiterlijk 2024. En dan moet ik collega Benaar bijtreden dat er eigenlijk weinig goede wil is of dat er toch wel krampachtig gewerkt wordt vanuit het Centraal Kerkbestuur en met name van waarschijnlijk een bepaald persoon om daar vordering in te maken. En u kwam te zeggen uit de bundel van 109 bladzijden dat er een visie in staat. Wat is die visie? Ik vind ze niet terug. Die duidelijke visie, het standpunt voor waar gaan we naartoe. Het is een open veld waar je niet weet waar een uitkomst is en wat er zal gebeuren met de kerken. Het is heel wazig. Het is heel wazig en wat Benaar zegt, de gemeente, de stad tenminste, zal blijven betalen om de instandhouding van de kerken mogelijk te maken. En we hadden duidelijk een afspraak, eind 2024 zou de kerk ter beschikking gesteld worden. We hebben meerdere malen met het bisdom samengezeten en het bisdom volgde ons redenering en ons visie en onze planning. Dus ik zou toch nog een oproep doen in het belang van de haalbaarheid van de stadskast op termijn om daar een duidelijk standpunt in te nemen.
Goed, dank u wel. Uw oproep is overgebracht. Tenzij schepen dat u daar nog kort wenst op te reageren.
Misschien nog heel kort dat de situatie niet veranderd is bij enkele maanden of een jaar geleden. Op dat vlak wordt er verder gewerkt aan die visie die ook hier nu is neergeschreven in het nieuwe kerkenbeleidsplan. En je hebt het denk ik vooral over de Sint-Antonius van Padua-kerk, vermoed ik. Wel, die staat hier inderdaad open voor een valabele herbestemming. En dat zal met heel veel verschillende actoren verder moeten bekeken worden. U hebt inderdaad een studie laten uitvoeren, ook onder andere voor die kerk, zoals ook in Tielt enkele studies zijn gebeurd. Nu, als we dat uitvoeren, dat zal een zeer, zeer dure aangelegenheid worden ook. Dus er zal met verschillende actoren verder moeten bekeken worden wat haalbaar is, wat financieel haalbaar is en wat ook een valabele nieuwe bestemming is voor dergelijke gebouwen.
Ja.
Luting, ik denk dat dat de problematiek is in heel het verhaal van we geven een vrijdom om een beslissing te nemen. Als niet duidelijk vanuit het bestuur gaat zeggen van er is een einddatum en je moet niet alleen bezorgd zijn over de kosten die er kunnen mee gepaard gaan als het een gemeenschapshuis zou worden. Ik denk dat er ook interesse is vanuit de privé of vanuit het privaat om daar investeringen te doen en daar een nieuwe bestemming aan te geven. En dan wordt de stad daar niet mee belast.
Oké. Ik denk dat we alle elementen op rij gehad hebben en dat we, neem ik aan, kunnen overgaan tot de stemming omtrent dit punt 6, het kerkenbeleidsplan. Dus gelieve uw stem uit te brengen. ...17 ja-stemmen en 12 nee-stemmen, dus het punt wordt goedgekeurd. Dan hebben we punt 7, inhoudelijk en financieel rapport in verband met het lokaal activeringspact. Dus op het vastbureau van 25 oktober 2023 werd ingestemd om een project in te dienen in het kader van het lokaal activeringspact. De oproep rond dit lokale activeringspad wil de lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen. En het doel was om de uitstroom naar werk van leefloongerechtigden in Vlaanderen te bevorderen. Het bedrag waarop Tielt kon intekenen was 26.135 euro en 25 euro cent. Die lokale besturen die een hogere uitstroom duurzame tewerkstelling dan het Vlaams gemiddelde genereren, krijgen een financiële incentive van 1000 euro per persoon die geactiveerd wordt. Gezien de teller van Tielt met betrekking tot de leefloongerechtigden op volgens de gegevens van 31-12-22 op 147 personen stond en hiervan 29 personen 20%. En vanaf de 30ste persoon die geactiveerd kon worden, kon er dus een tegemoetkoming verkregen worden van 1000 euro tot en met de 56ste persoon. De periode liep met terugwerkende kracht van 1 januari 23 tot en met 30 april 25. En om dus de eindfinanciering te kunnen krijgen, moet het inhoudelijk en financieel rapport voorgelegd worden ter goedkeuring aan deze raad. Dus de vraag is dan ook aan deze raad om inhoudelijk en financieel het rapport hier te willen goedkeuren. Zijn omtrent dit punt tussenkomsten? Nee. Dan kunnen we onze stem uitbrengen over dit punt 7 van de agenda. En een unanieme goedkeuring, 29 ja-stemmen. Dan hebben we punt 8, aanduiden van de vertegenwoordigers van de gemeenteraad bij de raden van beheer van het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek. Dus in de raad van 8 mei 2025 werd het aantal vertegenwoordigers van de gemeenteraad per politieke fractie in de raden van beheer van het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek vastgesteld. En deze vertegenwoordigers omvatten de helft van het aantal leden van de raden van beheer. Het aantal vertegenwoordigers per politieke fractie werd berekend volgens het evenredigheidsstelsel met deze verdeling. Die staat genoteerd in het agendapunt. En in opvolging daarvan werden dus inderdaad de kandidaturen ingestuurd voor. En ik lees de namen die werden ingediend van de vertegenwoordigers per fractie. Eerst voor de Raad van Beheer voor het Cultuurcentrum, voor CD&V Lijst de Burger, Rick Stevens, Nele Geloude, Roos Tak en Silke Gevaert. Voor Iedereen Telt, Lode de Splinteren en Virginie Vermaten. Voor Vooruit, Soetkin Kasteloot. Voor team burgemeester Danny Bossuyt, Danny van den Hout, Ines Dehulu, Cathy Vincent en voor Vlaams Belang Philippe Naert. Voor de Raad van Beheer Openbare Bibliotheek werden de volgende namen ingediend voor de CD&V-lijst Burger, Luc de Klerk, Rick Stevens, Annemarie Geroms en Sophie de Geiter. Voor Iedereen Taalt Valentin Poteau en Kelly van Hulle. Voor Vooruit Anne de Bruyne. Voor team burgemeester Danny Bossuyt, Danny van den Hout, Ines Dehulu en Cathy Vincent. En voor Vlaams Belang Philippe Naert. Dit zijn de voorgedragen personen voor deze beheerdersmandaten. De raad wordt hier gevraagd het aanduiden van de vertegenwoordigers voor dus inderdaad vanuit de gemeenteraad bij de raden hier te willen goedkeuren. Zijn omtrent dit punt tussenkomsten? Ja, meneer Van Staan.
Ik heb enkel een vraag over het punt zelf. Waarom zijn er twee raden van beheer in één punt? Het is niet de eerste maal, maar een aantal keer had dat een punt voor ons verwarrend was, want eigenlijk zijn verschillende personen. Eigenlijk zouden dat twee aparte punten kunnen zijn. Wat is de reden dat dat één punt is?
Ik denk dat het zo is dat hier uiteindelijk het aanduiden gebeurd is vanuit de fracties zelf. En ik neem aan dat er hier niemand in het gebeuren zal zeggen vanuit de raad van ja, we nemen die persoon niet aan. Het is een aanduiding vanuit de fractie, dus ik stel mij de gedachte...
Maar soms kunnen twee aparte punten zijn. Dat zou logisch zijn, maar oké. En al een paar keer zat dat wat verwarrend was. Dat je, maar een opmerking.
Maar uw verwarring is weggenomen daarmee.
Na een paar keer lezen wel, ja.
Ah, voilà. Goed. Je kunt natuurlijk altijd duiding vragen. Zijn er nog tussenkomsten omtrent dit punt, meneer Naert?
Gaan die raden op dezelfde avond dezelfde plaats door?
Ik stel me voor dat via huishoudelijk reglement en huishoudelijke afspraken, als ik zo mag noemen, die data zullen vastgelegd worden. Er is dat gegeven dat er een traditie is vanuit bepaalde raden. Maar goed, welke avonden dat zal zijn. Dus schepen bevoegd voor de beide raden kan misschien daar concreet op antwoorden.
Maar zelf kan ik ook niet op twee plaatsen dezelfde tijd zijn. Dus logischerwijs zijn die raden niet op hetzelfde moment. In het verleden was er een afspraak tussen beide organen dat de Raad van Beheer van de BIP, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de tweede week van de maand samenkwam en de Raad van Beheer van het Hildhof dan de derde week van de maand samenkwam. Zodanig dat je eigenlijk gemakkelijk op beide raden kunt aanwezig zijn. En het is slecht dat de burgemeester ook gezegd heeft, bij de eerste vergadering zal er ook al samen met al de leden van de Raad van Beheer een keer gekeken worden om de volgende maanden te plannen. Hè. Dus dat loopt al vele jaren op die manier. Ja.
Goed, als daar geen tussenkomsten zijn, kunnen we ons stemgedrag uitbrengen omtrent dit punt 8. ...29 ja-stemmen, dus unaniem goedgekeurd. Dan, collega's, kom ik aan punt 9, een aanverwant punt. Het bekrachtigen van de vertegenwoordigers van de gebruikersgeledingen bij de Raden van Beheer van het Cultuurcentrum en de Openbare Bibliotheek. Dus inderdaad, volgens het organieke reglement van het Cultuurcentrum en de Openbare Bibliotheek, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 mei 25... bestaat de helft van de leden van de raden van beheer van het cultuurcentrum en de openbare bibliotheek uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Dit stond inderdaad in vorig punt. De andere helft, daar gaat het nu over, bestaat uit afgevaardigden van culturele verenigingen, organisaties of van belangstellende burgers of groepen. En deze worden samengesteld door vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen en door gebruikers of vertegenwoordigers van het socio-culturele verenigingsleven. En de vertegenwoordigers van de strekkingen hebben voorrang. De resterende plaatsen worden ingevuld door kandidaten vanuit de gebruikers en de verenigingen in de Algemene Vergadering van de Cultuurraad van 11 mei 25. Zo werden de vertegenwoordigers uit de 12-koppige gebruikersgeledingen bij de raden van beheer van het Cultuurcentrum en Openbare Bibliotheek verkozen. En het komt nu de gemeenteraad toe deze vertegenwoordigers te bekrachtigen. Je kon, collega's, de namen die voorgesteld werden vanuit deze raden lezen in het dossier. Dus ik lees niet alle namen, maar wij moeten toch goedkeuring geven aan en bekrachtigen wat uiteindelijk in voorstel hier voorgelegd wordt aan deze raad. Zijn er tussenkomsten omtrent dit punt? Nee. Dan kunnen we gaan stemmen voor het punt 9. ...29 ja-stemmen, dus unanieme aanvaarding van deze vertegenwoordigingen. En dan hebben we punt 10, het bijzonder nood- en interventieplan voor de Tielse Europafeesten. Dus voor de Tielse feesten van 4 juli en 6 juli werd een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt. En dus in toepassing van de wetgeving wordt hier nu ter kennisgeving dit bijzonder nood- en interventieplan voorgelegd aan de raad. Dus de raad wordt gevraagd kennis te nemen van dit agendapunt. We hoeven dus niet direct daarover te stemmen. Maar toch de vraag of er tussenkomsten zijn omtrent dit agendapunt. Nee. Dan neemt de raad inderdaad kennis van dit nood- en interventieplan. Goed, dames en heren, wat uitzonderlijk onderbreken we de openbare zitting om over te gaan in besloten zitting. Dus dat is zo dat we vriendelijk het publiek vragen om de zaal te verlaten. De heer Hendrik van den Bruane aangesteld als algemeen directeur. Conform artikel 163 van het decreet over het lokaal bestuur legt de algemeen directeur na zijn aanstelling tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad de volgende eed af in handen van de voorzitter. Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. Dus ik nodig dan ook de algemeen directeur uit voor deze eedaflegging. Goed, collega's, dan komen we aan punt 16. De eedaflegging van financieel directeur voor het lokaal bestuur. En in besloten zitting daarjuist werd inderdaad de heer Maarten Kompernolle, mocht hij nog twijfelen, dan is die twijfel daarmee weggenomen, aangeduid als financieel directeur. Mag ik hem dan ook uitnodigen om hier de eed af te leggen.
De verplichtingen om mijn ambt trouw na te komen. Voilà.
Ik kan de twee personen mag feliciteren met hun aanstelling. We hebben reeds de ervaring van goede samenwerking en we hopen en zijn overtuigd van een verdere goede samenwerking. Goed, collega's, dan kom ik aan puntje 17. Vervangingsregeling voor de algemeen directeur en financieel directeur bij afwezigheid of verhindering. En zoals in de nota staat, het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad een vervangingsregeling treft voor, dus de algemeen directeur en financieel directeur. Er wordt gelet op de decretale bepalingen, de ervaring en expertise voorgesteld om ter vervanging wegens afwezigheid of verhindering van de algemene financieel directeur achtereenvolgens aan te duiden. De algemeen directeur, dus de heer Hendrik van den Bruane, wordt in volgende volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering. In eerste instantie door de heer Florian van de Sompel, adjunct algemeen directeur. In tweede instantie door mevrouw Goudrun Dupont, beleidsmedewerkster. De financieel directeur, de heer Maarten Kompernolle, wordt in volgende volgorde vervangen bij afwezigheid of verhindering. In eerste instantie door de heer Mathieu Willaert, adjunct financieel directeur. In tweede instantie door mevrouw Virginie Lakire, adjunct financieel directeur. En in derde instantie door de heer Kevin Borms, hoofdboekhouder. De gemeenteraad duidt dus deze vervangingen aan en keurt deze vervangingsregeling goed. Zijn daaromtrent vragen of tussenkomsten? Meneer Wilst.
Nou, we willen zeker dat punt niet bemoeilijken, maar ik denk dat het ook wat beter opgesplitst was in twee verschillende punten. Ja, het zijn toch twee verschillende aspecten. De vervanging van de financieel directeur en de vervanging van de algemeen directeur.
Ja. Niets neemt weg dat u een amendement zou kunnen indienen omtrent een deel van dit punt. Dus bij deze denk ik niet dat het zo is, of wel?
Ik ben niet de expert, maar het is een vermoeden.
Wat zegt u?
Ik ben niet de expert, maar het is wel een vermoeden dat de punten beter uitgesplitst worden. Het...
Oké. Okay. De vraag is hier de goedkeuring van dit punt. Als er geen tussenkomsten meer zijn, dan kunnen we overgaan tot de stemming. En dit betekent de 29 ja-stemmen, dus een unanieme goedkeuring van dit agendapunt. En komen we aan het ingediende punt, bijgekomende punt van meneer Naert. Aan u het woord, meneer Naert.
Burgemeester Scheepnen, het stadionproject VV Tielt en een breed gedragen sportbeleid. De geplande bouw van een nieuw voetbalstadion voor VV Tielt roept ernstige vragen op over de doelmatigheid, de financiële zinvolheid en de maatschappelijke meerwaarde van deze investering. De club is sportief gedegradeerd, financieel zwak en beschikt over geen enkel aantoonbaar groeipotentieel dat deze infrastructuur van 3,5 miljoen zou verantwoorden. De burger betaalt intussen wel de rekening. Dit is een uitdaging voor de schepen van sport. Overwegende dat VV Tielt het seizoen heeft afgesloten als laatste in derde provinciale en geen sportieve vooruitgang toont. De club kampt met een negatief vermogen dat reeds structureel is, ook bestuurlijk. Er geen robuuste studie of visie bestaat over de toekomst van VV Tielt, nog over return on investment van dit project. De fusie tussen Tielt en Mullenbeke vraagt om een duidelijke en samengebrachte sportstrategie. Andere sporttakken zoals atletiek, wielrennen, zaal- en zwemsporten minstens zoveel maatschappelijke en participatieve impact hebben. Er reeds een goed gelegen en functionele voetbalinfrastructuur in Mullenbeke bestaat, waar renovaties gepland zijn. Publieke middelen schaars zijn en maximaal moeten renderen in het algemeen belang. Het volledige stadiondossier voor VV Tielt definitief stop te zetten. Geen bijkomende belastingsmiddelen meer toe te wijzen aan een club met onvoldoende financiële fundament. Prioriteit te geven aan de ontwikkeling van een overkoepelende sportvisie voor de fusiegemeente in overleg met alle sportverenigingen en disciplines. In te zetten op duurzame, gedeelde infrastructuur die werkelijk ten dienste staat aan onze inwoners. Laat ons samen de juiste beslissing nemen, niet voor één club, maar voor de hele generatie sporters in onze fusiegemeente. We kunnen deze kans grijpen om het verschil te maken of ze onbenut laten. Het is tijd om keuzes te maken die niet alleen getuigen van ambitie, maar ook van gezond sportief verstand en verantwoordelijkheid. Ik reken op uw antwoord.
Dank u wel, meneer Naert, voor uw tussenkomst. Mevrouw Herbenpree, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Naert, voor de uitnodiging dat u mij stuurt. Ik wil eerst iets rechtzetten. U spreekt van een project voor VV Tielt, maar het gaat over een buitensportinfrastructuur die wij zetten. Dat is wel in essentie een groot verschil.
Ja, het is wel een voetbalstadion.
Dat betekent... Een momentje wachten tot mevrouw uitgesproken is, dan heb je nog opnieuw.
Het betekent dat wij een lange termijnvisie aan het ontwikkelen zijn. Dat past in ons ruimer masterplan, waarop wij vooral focussen op duurzaamheid en gedeeld gebruik. Dus deze buitensportinfrastructuur is niet alleen voor het voetbal, maar is ook voor triathlon, atletiek, mountainbike, lopers, wandelaars enzovoort. Het is ook zo dat dat gebouw zal gebouwd zijn met aan de ene kant ramen naar het voetbalveld, maar aan de andere kant ook ramen naar de atletiekpiste. Maar dat wist u. Dat heb ik al een keer uitgelegd. Hè. Maar goed, ja, dus je kunt als je die kantine of die zaal boven gebruikt, kun je ook de looppiste zien. Dus het is niet enkel voor het voetbalveld gebruikt. Dus meerdere clubs, meerdere verenigingen zullen die infrastructuur kunnen huren, kunnen reserveren. Dus ik denk dat we eigenlijk een beetje dezelfde visie hebben. Het is voor algemeen gebruik. En dat is onze visie daarover.
Dank u, meneer Naert.
Ja, dank u voor deze inlichting. Maar je spreekt daar dat je zicht hebt op de atletiekpiste. Ik meen toch dat de atletiekpiste toch gaat blijven in Tielt, maar dat is er nu recht.
Ja, ja. Maar dus dat gebouw komt tussen de looppiste, en, allee, of het domein van de looppiste, en waar het voetbalveld ligt van VV Tielt, dat komt daartussen. Je gaat beide zien.
Ah.
En, ja.
Het is niet de huidige kantine.
Nee, maar, ja. Dus, maar voor nog een keer te zeggen, die huidige kantine, ik weet niet of je er al in geweest bent, maar je zou er beter niet in gaan. Moest je nog een klein hebben die voetbalt, voer hem in zijn kleren en je pakt hem mee in de koffer als die vuil is naar huis. Maar je laat hem dan niet meer douchen of, ja. Iets, ja. Of zich omkleden.
Uiterlijk is het...
Innerlijk ook. Innerlijk. Van binnen ook. Daarnaast hebben wij al de stedenbouwkundige vergunning om dat gebouw te zetten. Dus dat zal er sowieso komen. Maar wel heel duidelijk nog een keer, het is de bedoeling om door meerdere clubs gebruikt te worden.
Absoluut.
Oké, dank u wel.
Dat verandert de zaak.
Ik hoor dat er wat duiding toch bij u terechtgekomen is. Dank u wel voor de vraag. Meneer Verwelst.
Goed, het is inderdaad wat geschetst van de schepen, maar als ik de sluitzin mag horen, is dat toch wel een lichte vernedering naar het bestuur die eigenlijk bij de pakken is blijven zitten en niet geïnvesteerd heeft in de voorbije jaren in een betere infrastructuur. Want u zegt zelf dat het eigenlijk niet aangewezen is om die sportinfrastructuur nog te gebruiken. Maar u begrijpt best wie er daar in de fout gegaan is misschien. Maar u spreekt tegelijk ook van een masterplan. Ik denk dat het misschien goed zou zijn nog even te herinneren dat de gemeenteraad toch wel het belangrijkste orgaan is binnen het beleidsstructuur van een stad, gemeente. En dat het wel aangewezen zou zijn om eerst uw sportmasterplan voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat zou een heel stuk verduidelijken. En misschien acceptabel maken om die investering uiteraard ook te accepteren vanuit de oppositie. U spreekt van een diverse sporten, triathlon, lopen. We moeten de vraag stellen, hebben die mensen een dergelijk gebouw nodig? Ik denk dat het meer om een prestigeproject gaat dan om een sportinfrastructuur, want 3,5 miljoen euro... U hebt moord en brand geroepen 6 jaar terug als wij een voorstel hebben gedaan om de markt te vernieuwen, een noodzakelijk iets, voor 3,5 miljoen euro. Nu gaat u gebouw plaatsen voor een beperkt deel van sportactiviteiten voor 3,5 miljoen euro. En ik voel het al aankomen, tot de effectieve som van de realisatie er zal zijn, zal het bedrag dichter bij de 4 miljoen euro komen. Ik ben bezorgd als ik hoor, ook deze week op de AGB-bijeenkomst, dat het zwembad ook een heel stuk duurder zal uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. dat we in een, moeten voorkomen dat we in een fase geraken, zoals de stad Gent, dat we over een paar legislaturen drastische ingrepen moeten doen door overinvesteringen of prestige-investeringen. En ik denk dat de bezorgdheid van meneer Naert, dat we met onze fractie dat delen. Wij doen geen uitspraak over het bestaansrecht van de voetbalclub. Daar hebben wij geen affiniteit mee en daar doen wij ook geen uitspraken rond. Maar de grote bezorgdheid gaat over de verantwoording van de grootorde van het bedrag voor de investering van dit gebouw. Dat er een nieuw gebouw moet komen, dat ondersteunen we. Dat steunen we uiteraard. Om de veiligheid en de fatsoenlijkheid voor de gebruikers absoluut te waarborgen. Maar of dat het in die grootorde moet gebeuren, dat is een andere vraag.
Ik weet niet, Schepen, of u daar nog wenst op te reageren. Lukt het niet?
Ja, oké. Okay. Ik wil daar graag op reageren. Eerst en vooral van vernedering van bestuur is geen sprake. Zij doen hun best om dat proper te houden, maar dat is een heel oude kantine en een heel oude kleedkamers en douches. Dit moet echt vervangen worden. Hoog tijd. Absoluut. Dan zijn wij bezig met een meerjarenplan op te maken waarin heel het sportbeleid zal passen. Dus ik kan daar nu nog niet meer over zeggen, maar we zijn daar goed mee bezig. Dus dat kan niet vooruit lopen op het meerjarenplan. Het sportbeleidsplan. Prestigeproject. Ik zou niet weten waarom dat een prestigeproject is. U moet weten, er komt daar een magazijn bij voor de mensen die de groendienst die het onderhoud doen van de terreinen. Die moeten ook ergens hun materiaal kwijt, dus dat komt daar ook in. Dat zit in dat project. Dan heeft ook de helling en de ligging van dat terrein dat met hellingen is, dat heeft een extra kostprijs. Dat is geen vlak terrein. Dat heeft ook een kostprijs. En dan is ook nog, dat was vroeger een afvalbelt blijkbaar, dus dat heeft ook nog wat extra prijs om dat proper te brengen. Maar dus wij, dat gebouw is, de stedengebouwkundige vergunning is rond. Dat bleef daarbij en we gaan dat zetten.
Oké, dank u wel.
Wel, een gesprek van de bouwvergunning is er en we gaan ermee door. Ik denk dat het een verkeerde beredenering is, want dat is zeggen van we hebben een bepaald standpunt en we gaan er niet meer van afwijken wat het ook mag zijn. De situatie is geweest, de vorige legislatuur is er hier beslist geweest in de stad en in deze raadzaal, dat er een investering zou gebeuren voor de vernieuwing van een kantine of van een voetbalkantine aan een totaal ander geraamd bedrag van rond de 2 miljoen euro, als ik probeer te herinneren. En er was dan ook nog geen sprake dat er een zwembad zou komen. Dus er wordt een voetbalveld eigenlijk ingenomen door het gebouw van het zwembad die er zal komen. Dus er is nog een voetbalterrein minder. Dus dat wil ook zeggen dat er minder gebruikers gaan zijn en gebruik kan gemaakt worden van die voetbalkantine. Ik blijf herhalen namens onze fractie dat wij onze bezorgdheid delen over de grootorde van het bedrag.
Okay. Er komt daar een kunstgrasveld, dus ik denk met geothermiek. Dus ik denk dat daar nog veel meer gebruik zal worden van de voetbaltrein dan nu. Maar ik blijf erbij. Het is een duurzame oplossing dat we hebben met gedeeld gebruik. En wij blijven achter die investering staan.
Oké. Okay. Stel voor dit punt af te sluiten. Meneer Van Staan.
Ja, ik vind het heel bizar. In het begin zegt de Schepen, het past in ons masterplan. En enkele minuten later, we zijn bezig met masterplan, we zijn bezig met meerjarenplan. Maar er is wel al beslist over de 3,5 miljoen euro. Dus ik ben heel benieuwd naar dat masterplan. Ik hoop dat hier de volgende gemeenteraad misschien gepresenteerd te krijgen.
Het zal nog niet volgende gemeenteraad zijn, denk ik.
Ja, maar het is er, want het past in het masterplan. Maar dus als het er al in past, is het er. Dus we zijn heel benieuwd.
Het plan voor sport maakt deel uit van de totaliteit. En het is beter dat we dan het volledige plaatje aan u voorstellen. Dat u
en we gaan op voorhand al 3,5 miljoen euro spenderen en we gaan dan later het plaatje maken.
Dat u een volledig overzicht hebt en alle duiding dan krijgt. Oké, okay. Stel voor, ja, meneer Naert, nog.
Ik wil er nog eens op wijzen dat een van de 15-tal punten zijn die in dat meerjarenplan gaan komen. Er is al veel genoemd. Hè. Dus, we spreken van brandweerkazernes, van aankopen van gronden voor het stadsrandbos, aankopen langs de Deense Steenweg, van gronden langs de Vinkstraat enzovoort, de Neringstraat. De nieuwe woonwijken die er komen. Dus het is veel, veel, veel. En dan nog eens de verrassing, ik wist dat niet, dat er daar ging, onlangs heb ik dat vernomen op de raad van de AGB, dat er nu nog een keer een 3,5 bij komt. Het begint heel veel en er gaan heel veel schulden betaald worden. Namelijk, mijn vraag is ook nog, hoeveel subsidie, waarschijnlijk heb je al een idee, hoeveel dat percentage van subsidie dat er hier...
Goed, misschien mevrouw de Schepen afrondend. Nee? Oké, okay. Goed. Dat zal nog allemaal geduid worden. Er zijn nog heel wat stappen te zetten in dit project en algemeen naar het meerjarenplan toe. Ik hoor dat u ongeduldig bent en toch wel graag wilt vernemen naar het totale plaatje. Goed, daarmee is het punt afgesloten en is de vraag of er nog mondelinge vragen zijn. Ja, meneer Bossuyt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag voor de schepen van de mobiliteit.
Sorry.
Moet er niet gestemd worden op het vorige punt?
Hoe zegt u? Ja.
Kunnen we nog over dat vorige punt stemmen?
Zo'n kwestie vraagt geen stemming. Ik zou ook niet weten, er staat ook geen voorstel.
Jawel, ik zou graag een stemming.
Oh. Ja, dan hebben we weer moeten in de hoek kijken wat we inderdaad goedkeuren. Ik zie hier staan... Voorstel van beslissing in de gemeenteraad. Is de gemeenteraad bereid om het stadionproject voor VV Tiel te schrappen, de voordelen van een breed gedragen, toekomstgericht sportbeleid van de fusiegemeente? Dat lijkt mij zeer moeilijk om daar weer een stemming over te houden, gezien toch wel inderdaad de duiding die daar juist gegeven geweest is. Ik zie niet in dat dat een meerwaarde heeft aan de bespreking die we daar juist gehad hebben.
Ja, het gaat dan verandert mij dan over...
Mag ik eventjes? En dat verandert mij dan ook dat iemand anders de vraag stelt, meneer Naert.
Ja. Wel, ik vraag stemming over de volgende vraag. Is de gemeenteraad bereid om het stadionproject voor VV Tiel te schrappen?
Goed. We gaan dan de stemming houden over deze vraag...
Mag ik daarop antwoorden? We hebben al 100 keer gezegd dat is niet voor VV Tielt. Dat is zo in de vorige legislatuur besproken dat dat voor alle verenigingen is. Dus ofwel moet u uw vraag anders stellen, maar dat is niet voor VV Tielt.
Ja, dat is ook goed.
Ja, maar de vraag is in. Ja. Dat is de vraag. Dat is weer om het probleem, collega's, dat we al een paar keer gehad hebben. Er wordt gevraagd om te stemmen. Ik heb vorige keer ook al gezegd. Dat het veelvuldig is dat er gestemd of de vraag gesteld wordt om te stemmen, maar dat er onduidelijkheid is over wat er nu gestemd wordt. Ik heb geen enkel probleem als er een duidelijke vraag gesteld wordt en gestemd wordt, als dat de vraag is. Maar alsjeblieft, zo'n stemmingen over iets waar we niet duidelijk weten waar het over gaat, dan leek mij dat nogal bedenkelijk te zijn. Maar goed, meneer Naert.
Ik ga nog een keer herhalen. Is
de bereid om het stadionproject te schrappen.
Oké, dan gaat meneer Bekaert.
Maar dat is dan een amendement op de ontwerpbeslissing, want dat is niet wat er staat. En het is wel belangrijk. Oké, het gaat nu over een idee, het gaat over iets tastbaars, maar voor hetzelfde geld hebben we de volgende keer een agendapunt met iets zeer concreet, een wijziging van een reglement of iets dat met de begroting dat heel specifiek is. Denk los van wat dat er hier komt. Als de stemming gevraagd wordt, of dat dan nu een punt is die door het schepencollege erop gezet is, of door iemand van de meerderheid, of door iemand van de oppositie, moet ieder raadslid toch weten wat hij stemt. En dat moet 100% duidelijk zijn, we stemmen op die zin of die beslissing. En normaal moet dat ook op 8 dagen op voorhand weten. Je kunt dat ook niet gaan veranderen op de zitting. Of 5 dagen op voorhand, want een raadslid heeft natuurlijk wat meer tijd. En ik wil dat toch een keer benadrukken, dat we goed weten waar we precies op stemmen.
Goed. Maar ik heb dat ook vorige keer benadrukt. We benadrukken het nu nog een keer. Maar goed, ik zou u voorstellen, meneer Naert, van daar geen stemming over te vragen, maar u bent natuurlijk vrij om dat wel te doen, want uiteindelijk blijft er een onduidelijkheid. Ik zeg enkel nog eens dat de bespreking van het punt u wat duidelijkheid gebracht heeft. In het kader van waar komt het complex precies, heb ik vernomen daarjuist in uw reactie. Dus ik neem aan dat dit toch wel een mooi antwoord is en een duiding is op uw vraag.
Ik vraag tot de stemming. Is de gemeenteraad bereid
project te schrappen.
Dus we stemmen over hetgeen in uw voorstel van beslissing staat, want dat is hetgene waar we nu over stemmen. Ja? Oké, goed. We gaan de stemming organiseren. We stemmen over het punt dat u aangebracht heeft en het voorstel van beslissing. De stemming wordt georganiseerd. Goed, ik denk dat iedereen, nee, nog niet iedereen gestemd heeft. Ik kom aan 12, toch nu wel, ja. Goed, dus 9 ja-stemmen, 3 onthoudingen, 17 nee-stemmen. Wat dan ook de beslissing is, ik zou het niet weten, maar er is een nee. En zo gaan we verder. Ik hoop dat iedereen tot wat bezinning komt, want anders wordt het nogal een eigenaardig gebeuren, de stemmingen die hier verlopen. Misschien toch eventjes te raden gaan bij andere instanties om daar toch wel wat kennis en kunde over op te doen. Goed. Zijn er nu inderdaad mondelinge vragen? Meneer Bossut.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag voor de schepen van mobiliteit. Recent werd een nieuw bord geplaatst op de Hoedasplaats. Ja, moet ik daar kijken. De Hoedasplaats van de lijn. Ik weet niet of u daar op de hoogte van bent. Er is een nieuwe halte voor de Flexbus op de Hoedasplaats. U bent daar niet van op de hoogte als dat nieuwe halte daar is? Ah ja. Er is enorm veel vraag van eigenlijk de locatie of de plaats waar dat bord staat. Het is niet over het bord zelf als dusdanig, hè. Maar wel over de plaats. Waarom dat eigenlijk niet bij de bushalte zelf staat en dat dat nu ergens weer tegen hun huizen geplakt staat. Dat is mijn vraag.
Schippen met de bier.
Ja, ik ben deze namiddag nog op de Hoedasplaats geweest om inderdaad daar nog een paar zaken te regelen. Het klopt inderdaad dat de flexbushalte aan de zijkant staat van de Hoedasplaats tegen het appartementsgebouw. Daar staat ook de paal met het bord flexhalte, inderdaad zoals u zegt. En uw vraag is nu waarom dat die halte daar geplaatst is.
Ja, Arie, de paal als dusdanig. Ja.
De paal?
De locatie, ja.
De locatie van de flexbushalte?
De paal waar dat de paal geplaatst is, waar dat de halte is, veronderstel ik. Ja,
ja, de paal staat bij de halte waar dat de flexbus inderdaad haltert. Goed, als hij een opdracht krijgt om mensen daar te handen.
Ja, maar de mensen vragen waarom kan dat niet passen in de mobiliteitskader van Hans het Plein. In de nabijheid van de andere halte, die er al is uiteraard.
Het interesseert mij zeer sterk wat het antwoord hierin is, want wij gingen ervan uit dat dat al zo is doorgegeven bij de heraanleg van de Hoedasplaats. En ik ga nu zelf zeer geïnteresseerd die vraag stellen van waarom dat de flexbus daar haltert, want mij is meegedeeld dat dat al zo is doorgegeven vanuit vroeger bij de heraanleg van de Hoedasplaats. Dus ik ga daar ook vanuit dat dat ook zo is gebeurd zoals het al doorgegeven is.
Oké. Okay. Dus,
goed, ik wil graag ook het antwoord.
De vraag is gesteld en wordt nagekeken.
Oké, okay. Ik heb nog een tweede vraag. Ja. Straks nog een derde vraag. Mijn tweede vraag is: deze week is er langs de Randweg heel wat, of vorige week reeds, maaisel langs de Randweg gedumpt. Of gelegd, zou ik zeggen. Waarschijnlijk van maaiwerken. De buurt is daar zeer ontevreden over. Ik spreek dan over de Molenstraat, over de Twee Wallenstraat. Toch aan een wijk die zeer in de nabijheid ligt, aan de overkant van deze grote hopen maaisel. Met dat warm weer moet ik u dat niet vertellen hoe onprettig dat, dat is. Hè. Als u s'avonds de ruiten open plaatst, zoals gisteravond trouwens, om alles te laten verluchten, hebt u dan die geur die binnenkomt. Ik zou vragen om dat, hoe komt dat, dat dat daar ligt? Is dat aangevraagd geweest? En om dat zo spoedig mogelijk te laten wegnemen.
Oké, dat zal denk ik zo spoedig mogelijk gebeuren. Zijn er nog vragen?
Ja, ik had nog een derde vraag, zoals reeds aangegeven. Juni is net voorbij. Het is een vraag aan de schepen van Openbaar Groen. Juni is net voorbij. Dat is ook, juni is traditioneel voor alle gemeenten en steden juni compostmaand. Ik weet niet, wat was het plan voor juni compostmaand die net voorbij is? En wat is het resultaat?
Goed. Schepen. Van Nieuwenhuis, ik weet niet...
Daar kan ik geen antwoord op geven. Ja. Ik had dat schriftelijk.
Ja, dat is dan wel spijtig. Allee, ik hoop dan wel eigenlijk dat er toch overleg is over die zaak en dat composteren belangrijk geacht wordt door, door het Schepencollege ook. Weten we dat GFT straks wordt opgehaald vanaf 26 en de burgers zoveel moeten gaan composteren als men maar kan om de kostprijs te drukken?
Oké, dank u wel, meneer Beekhart.
Meneer de voorzitter, ik wil toch graag een keer aan het reglement en het decreet herinneren die zegt dat het raadsleden vrijstraat, dus om op de banken uit het niets inderdaad mondelinge vragen te stellen. Dat kan. En iedereen heeft recht op een antwoord, maar je hebt daarvoor geen recht op een antwoord op de zitting zelf. Je hebt recht op antwoord, het zij op de zitting, het zij schriftelijk binnen een maand. En dat is niet aan een raadslid om daar een waardeoordeel aan te vellen, of dat hij dat dan per se op de zitting zelf wilt, of binnen een maand. En als je een antwoord op de zitting zelf wilt, dan dien je best 5 dagen op voorhand uw agendapunt in.
Oké. Inderdaad. Goed. Mevrouw Vervaak, er was nog, of er is nog een vraag.
Ja, ik heb nog een aantal vragen, maar misschien meneer Beekhart, wij gaan er toch vanuit dat bevoegde schepenen hun departement kennen en als er compostmaand is, dat je daar toch van op de hoogte bent. Maar dit is een haakje. Ik heb een 5-tal vragen. De eerste vraag gaat eigenlijk over de terreinen van DOSCO. De voorbije weken zijn er al verschillende mails, gesprekken, vragen gesteld over het B-terrein van de ploeg DOSCO. De terreinen zijn ingezaaid, maar niet beregend, waardoor dat eigenlijk de volledige investering van het inzaaien ondertussen verloren gegaan is. Het gras is niet uitgekomen. De terreinen waarop straks moet getraind worden en gevoetbald worden, zien er zo uit. Dus het is ver van een grasveld om op te voetballen. Dus wij wilden nog een keer aandringen. We hebben begin dit jaar, of ik heb toch begin dit jaar, verschillende keren de vraag gesteld om met spoed investeringen te voorzien om de drainage te herstellen van het A-terrein, zodat we deze winter geen problemen hebben. Daar is niet op ingegaan. We moeten nu vaststellen, naar verschillende vragen van de club, om toch het B-terrein te beregenen om de investering van het inzaaien te redden en een goed veld te hebben die broodnodig is voor de club, voor de trainingen en de matchen die binnenkort opstarten. Ook daar werd niet op ingegaan. We moeten toch zeggen dat dat een heel spijtige situatie is. Dat dat iets zal zijn die we hier voor het hele seizoen zijn nasleep zal kennen. DOSCO heeft een bloeiende club, heeft verschillende leeftijden, heeft mooie ploegen die veel matchen spelen, competitie en training, allemaal op die twee velden. Waarvan dat we nu dus moeten al vaststellen dat het ene al moeilijk bruikbaar zal zijn dit seizoen. En misschien straks, als het een keer een periode lang regent en de drainage die nog niet hersteld is op het A-terrein, dat we ook daar problemen gaan krijgen. En op die manier vind ik het toch een heel slechte reclame of uithangbord voor onze club naar de bezoekende clubs. Maar ook jammer voor al de mensen die zich daar toch inzetten voor het goed onderhoud van het terrein, voor het goed draaien van de club, voor het groeien van de club, voor het opvangen van heel veel jeugd en het aanbieden van hun hobby, het voetballen. Heel veel trainers die hun vrije tijd daaraan spenderen. Dus ik zou nogmaals een oproep doen. Ik denk dat we nu een verloren kost hebben en dat we zullen moeten herbeginnen met het inzaaien en kort daarna het beregenen. Het is jammer dat de regenwaterputten die 3 jaar geleden of meer zelfs goedgekeurd zijn, er nog altijd niet zijn. We kunnen geen regenwater gebruiken om dat te doen. Dus we moeten van het noodzakelijk, aangezien dat het noodzakelijk is om te beregenen, zullen we wel tijdelijk stadswater moeten gebruiken om het te doen. Maar als je het niet doet, dan is de investering van het inzaaien verloren geld. Dus we hebben nu al 1 beurt weggegooid. Ik hoop dat je terug investeert en de inzaaiing opnieuw doet, maar dan met kort daarna berekening, zodat we nu nog een kans hebben om dit veld toch wat beter te krijgen voor de toekomstige seizoen van de
TOSCO. Dank u voor de tussenkomst, mevrouw Hermelbreer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vervaeken, wij hebben met alle voetbalclubs samengezeten, met de groendienst en met de dienst die de voetbalvelden onderhoudt. We hebben heel die werking, hoe zij het zien, uitgelegd. Ze waren er allemaal mee akkoord met die werking. We hebben uitgelegd dat we overal terrein 1 extrationeren en beregenen en de andere terreinen een beetje later zullen beregenen. Maar we hebben ook uitgelegd dat we niet alles in één keer zaaien. We doen dat gefaseerd. Dus we werken die terreinen gefaseerd bij. Dat zal dus nog komen. En ik vind het heel jammer dat we moeten zien deze week dat op terrein 1, waar we zo goed voor zorgen, dat er twee hele grote roste plekken, vierkanten waren van een paar meter op een paar meter, waar dat wij goed voor zorgen. Blijkbaar ja, zijn er anderen die daar minder goed voor zorgen. Afgesproken, of we zullen afspreken met de club. Zij kunnen, indien het niet mogelijk is om daar te trainen of voldoende te trainen, zullen zij op andere velden terecht kunnen.
Ja, maar ik denk dat niet iedere club die over dezelfde infrastructuur beschikt, over dezelfde velden, en dat niet de noden in iedere club hetzelfde zijn. Dus KNHM geeft maar twee terreinen, geeft heel wat clubs, zowel jeugd als eerste ploeg, en moet heel veel uren, avonden met verschillende clubs op dat B-terrein trainen en zelfs ook matches spelen voor de jeugd. Er is dit jaar zelfs een leeftijdscategorie bijgekomen, omdat de club dermate groeit en er dermate veel spelers zijn. En als dat terrein B niet beschikbaar is, dan is dat inderdaad een groot probleem. U kan zeggen, ze kunnen naar wat wie komen. Ik zie u al de ouders, de kindjes die anders met hun fietsje naar de training komen, allemaal naar wat wie. Ik denk dat dat eigenlijk ook niet bevorderlijk is. Als het niet anders kan, het zal zo moeten, maar het is heel jammer dat het zover moet komen dat men blijft vasthouden aan het feit van niet te willen beregenen, omdat het een principe is van de B-terreinen niet te beregenen en daardoor heel de staat van dit veld, wat echt op niks trekt om dit zo te laten geschieden.
Goed, mevrouw Vraak. Ik stel voor dat je punt nu afsluit. Er zijn afspraken gemaakt geweest en dat u tweede
maar
vraag.
Maar ik stel voor dat er toch gekeken wordt om het te hernemen en het op te lossen.
Oké. Tweede vraag dan. Ja.
Maandag na AGB is dat aangekaart geweest van iemand van het bestuur van KNHM. Er is dan beloofd dinsdagmorgen met de groendienst en andere diensten te bekijken of dat er een mogelijkheid zou zijn, mevrouw de Schepen heeft dat toch gezegd, om alsnog het terrein te beregenen. Nu komt u te zeggen dat er op geen enkel terrein of geen enkel B-terrein bewatering voorzien is. Wel, de besproeiing of de beregening gebeurt op het derde terrein hier. Bijliggend op het derde terrein waar cafévoetbal opgespeeld wordt. Dus dan moet je gaan afwegen of dat uw redenering klopt. Want het klopt niet wat u vertelt, dat er enkel de A-terreinen beregend worden. Hier in het centrum worden alle drie de terreinen beregend. Dus, en ik vind het ook zonde van het geld. En al zeker voor de mensen die prachtige prestaties hebben neergezet, dat zij straks op een nagenoeg een aardappelveld gaan moeten
We hebben uitgelegd aan alle clubs hoe wij de velden onderhouden en wij houden ons daaraan en wij nodigen KNHM uit om samen te zitten en te kijken waar zij extra velden kunnen gebruiken.
We sluiten het punt hier af. Alle elementen zijn ingebracht. Je had nog een vraag?
Ja, ik heb vernomen dat de lokale fietsclub van KNHM ook een problematiek heeft en gevraagd had om een lokaal die nu ondertussen vrijgekomen is van het oud gemeentehuis te mogen gebruiken voor hun werking, om voor en na de rit daar te mogen samenkomen, hun spullen na te kunnen laten. Dat was mondeling positief blijkbaar beantwoord. En nu hebben ze een brief ontvangen waar men toch zegt dat zij daar geen gebruik kunnen van maken. Nochtans, in het verleden heeft de Giro van die lokalen gebruik gemaakt, van meerdere lokalen. Nu vragen zij maar één ruimte. En er staat daarin dat de staat van het gebouw dit niet zou toelaten en dat er een andere toekomstvisie is over het oud gemeentehuis. Nu was mijn vraag toch, ik denk niet dat de staat van het gebouw dit niet toelaat. Dat zou mij ten zeerste verwonderen, tenzij u meer weet. En mijn vraag is dan ook, is er een specifieke toekomstvisie rond het gebruik of de toekomstperspectieven van het oud gemeentehuis in KNHM, waardoor zou blijken dat de club de Tize dit nu niet kan gebruiken. Dus noods is dat maar beperkt voor 2 of 3 jaar, maar ondertussen kunnen we toch die mensen deze dienstverlening aanbieden. Dus dat lijkt mij toch... 2 stellingen die mij heel veel verwonderden.
Ja. Goed, het is inderdaad beantwoord geweest, de vraag naar de mensen die de vraag gesteld hebben. U spreekt van een mondeling antwoord, het schriftelijk antwoord is gegeven geweest en de vraag wordt bekeken, maar dan voor een volwaardige invulling, naar de infrastructuur toe in zijn totaliteit. Dus er zal inderdaad een beoordeling zijn van wat kan daarin komen, onder welke voorwaarden enzovoort, wat dan binnen een totaalplaatje van de besteding van alle infrastructuur.
En daarom kan nu tijdelijk toch geen toestemming gegeven worden, dus het lokaal staat nu leeg en er wordt geen mogelijkheid gegeven dat zij dat kunnen
doen. Nee, dat is juist. Dat is het antwoord geweest. Klopt.
En gaan jullie binnenkort aan werken beginnen dan in het gebouw, aangezien
wij gaan
dat
visie,
dit jaar blijkbaar al niet meer kan?
We gaan onze visie ontwikkelen naar het gebruik van de infrastructuur toe in alle mogelijkheden en zelfs in samenspraak dan met alle organisaties, verenigingen die daar ter plaatse functioneren. Oké. Dan mag u de derde vraag stellen.
Ik ben daar niet mee akkoord. Ik denk dat u tussentijds wel de mensen...
Dat is uw vrijheid natuurlijk, om niet akkoord te gaan. Maar goed, derde vraag, alstublieft.
Dan heb ik nog twee vragen rond veiligheid. Meerdere keren gebeuren er ongevallen in de bocht van de Keizerstraat, ter hoogte van de kruising met de Smokkelstraat. Er zijn er al veel accidenten gebeurd met heel veel schade. Maar nu wordt toch vastgesteld dat door het uitreden van de buitenbocht, waar een niveauverschil is van bijna 10 centimeter, dat daar nu de reden is, als auto's een klein beetje uitweken, schieten ze met hun banden naast de betonnen plaat, zitten ze in die geul en dan trekken ze terug en dan vliegen ze aan de overzijde in de gracht, in de haag van de buren. De vraag is om dat toch zo snel mogelijk aan te pakken, op te vullen, maar niet met steentjes, want dat wordt binnen de kortste keren terug uitgereden, om toch met een duurzame verharding die uitgereden buitenbocht op te vullen.
Ja, oké, dat wordt meegenomen. Jammer dat u de vraag nog niet vroeger gesteld hebt of uw duidingen rond de technische kennis, dat was dan misschien al opgelost. En,
ik weet het
zit u nu te
zondag.
Wachten hier tot de raadszitting, dat was niet echt nodig.
Ik heb het pas zondag vernomen. Dus.
Ah. Goed, okay.
En vandaag heb ik nog een dergelijk punt vernomen en dat is de Kanegemstraat. Dus de heraanleg met de kruising van de Halleveldstraat is terug open in het nieuwe ontwerp, dus met de andere voorrangsregeling. En blijkbaar wordt toch al vastgesteld dat verschillende keren auto's gewoon de gewoonte van vroeger de Halleveld rechtdoor rijden zonder stoppen ter hoogte van de Kanegemstraat. Dus als een fietser daar rechtdoor reed, de Tavernierlaan in om via de ring dan naar de Lichtenzicht te begeven en er snort een auto van aan Texaco rechtdoor richting Molenhof zonder te stoppen, kunnen daar zware accidenten gebeuren. Dus ik denk dat ofwel na signalisatie of aanduiding op een of andere manier dat men daar moet stoppen, dat dat wel nog extra in de verf gaat moeten gezet worden, want we hebben het al een paar keer gezien.
Neem aan dat Schip van Mobiliteit uw zorg meeneemt.
En dan heb ik nog een laatste vraag. Ik heb al verschillende keren de vraag gesteld rond de elektriciteitspannes in Aarselen. Helaas moeten we nu vaststellen dat er nu ook een waterprobleem is. Al verschillende keren is er enorm weinig druk op de waterleiding in onze regio's. Is daar een reden voor of een uitleg? Of een oplossing? Dat zou nog beter zijn.
Dat is aan onze beheerder van de waterleiding. Hè?
Omdat, het is heel opvallend.
Dat wordt doorgegeven als die melding zegt, als die problematiek zich voordoet.
Kunt u dat doorgeven en mij de repliek bezorgen, alstublieft?
Ja, oké. Meneer Verwilst.
Ja, als ik mag. En ik denk
tuurlijk.
Dat
ik ja.
Je verlangt misschien al achter het traktaat van een algemeen directeur, maar ik zal het kort houden. Wat betreft een gebouw...
U weet iedereen die thuis meevolgt dat er getrakteerd wordt. Dat is met andere woorden. Straks hebben we daar...
Ik heb niet benadrukt waarom er een traktaat volgt. Het is voor zijn verjaardag, heeft hij mij daarnet verteld. Maar het gaat over een bezorgdheid van de inwoners van Schuiverskapelle met betrekking de containers die geplaatst worden in belang van de school, van de lokale school. Er zou geschreven naar jou gericht zijn als burgemeester dat er... vaststellingen zijn dat het bouwen van die containers of die infrastructuur niet aansluiten bij de vergunning die, en vergunningsvoorwaarden die er werden aangekoppeld, als ook niet binnen de verkavelingsvoorschriften algemeen niet aansluiten. Dus nu, dat zijn infrastructurele zaken die wel de grootste bezorgdheid wegdragen. Ik heb een aantal foto's gezien. Waar normaal in de aanvraag staat of in de vergunning dat er een betonplaat moet zijn, een funderingsplaat van 20 centimeter. Wel, die funderingsplaat wordt eigenlijk nagebootst met een aantal betonstenen die op elkaar gestapeld worden om op die manier de gehoogte en waarschijnlijk het pas te kunnen bereiken. Maar de bezorgdheid van die bewoners is dat wat wanneer er een storm zal plaatsvinden en die containers staan op elkaar geplaatst of wanneer dat kinderen een bepaalde jeugdige beweging doen, wat de gevolgen kunnen zijn al daar. Dus we kaarten dit gewoon aan. Absoluut geen probleem, ook niet van de bewoners, ook niet van ons, van onze fractie, met de bouw van die containers en de voorzieningen voor die schoolgaande jeugd of kinderen. Maar toch wel uit de infrastructuur en de bouwvoorschriften die niet zouden gerespecteerd worden.
Het is zo, meneer Verwelst, wij hebben inderdaad kennis genomen van het schrijven van de buurtbewoners. Dat zal het schrijven zijn dat u waarschijnlijk in kopie ontvangen hebt. Wij hebben daar naar de architect toe de vraag gesteld, de architect die verantwoordelijk is naar uitvoering toe en opvolging. We hebben daar een antwoord op gekregen en ik wil aangeven, goed, als er problemen zijn en zaken zijn die niet correct zijn, dan hebben we onze handhavingsambtenaar die alles opvolgt. En twee, het is uiteindelijk zo dat er daar toch wel een verkavelingsvergunning, een bouwvergunning verleend is. Dus met andere woorden, de wet wordt daar gerespecteerd, dat ik zo mag zeggen, zoals in andere projecten. Er mag daar geen twijfel over bestaan.
Dus volgens uw ambtenaar zijn er geen overtredingen en is alles conform uitgevoerd?
Ja, klopt. Oké. Goed, zijn er nog vragen van u? Ja?
Ja, ik heb de bemerking gedaan dat de borden van de naam Mulebieke, van de gemeente Mulebieke, verwijderd zijn of nagenoeg verwijderd zijn. Wat is de reden? Is dat een vooropgesteld plan? Of
welke borden bedoelt u?
De naamborden van de gemeente Mulebieke zijn op verschillende plaatsen verwijderd.
Mij onbekend. Ik kijk eventjes naar de collega's. Wie is met de borden gaan lopen? Ja, meneer.
We zijn ervan op de hoogte en we zijn het aan het aanpakken samen met MOB Vlaanderen.
Dus u bent op de hoogte. Wij hebben het recht, geloof ik, Schepen, om misschien wat meer details te kennen van u op de hoogte zijn.
Het is een melding van vorige week binnengekomen daarover en de diensten zijn dat aan het uitzoeken.
En MOB heeft daar iets mee te maken, maar ze staan ook op landelijke wegen, zijn ze verwijderd. Dus MOB heeft daar geen, denk ik, geen bevoegdheid.
Zijn het in het algemeen een kaart aan het brengen?
MOB en de stad en
voilà, samenwerken.
Allee, het is al erg genoeg dat we Mulebieke niet meer terugvinden als we iets opzoeken op een bepaalde site. Laat staan dat de borden ook nog eens gaan verwijderd worden binnen de 6 maanden van de fusie. Het zou heel erg zijn.
Dat heeft er niets mee te maken.
Goed.
Ik hoop het.
Oké. Zijn er nog mondelinge vragen? Meneer Smet.
Dank u wel, burgemeester. Ik heb een vraag in verband met de stand van zaken over de aanpak van de onveiligheid in het kernwinkelgebied van Tielt. Bij deze denk ik best dat ik mij richt tot uw burgemeester. Zoals u weet, burgemeester, werden er de voorbije maanden verschillende incidenten gemeld die wijzen op een onveiligheidsgevoel in het kernwinkelgebied. De problemen situeren zich meestal in de omgeving van de ING-bank in de Kortrijkstraat, maar ze zijn zeker niet beperkt tot deze locatie alleen. De problemen beginnen meestal in de late avond, vroege nacht. Samenscholingen, voertuigen die op en af rijden, vermoedens van drugshandel, lastigvallen van voorbijgangers, noem maar op. Burgers zijn het meer dan beu. Het is geen 11:55, maar reeds 12:30. Begin deze week heb ik een filmpje gezien, gemaakt door een burger van een vechtpartij. Ik kan u verzekeren, het was niet normaal. Ik dacht dat het gefilmd was in Molenbeek of Antwerpen, maar nee. Het was in ons mooi stadje Tielt. Ik weet dat er reeds verschillende maatregelen getroffen zijn. De lokale politie is al meerdere keren ter plaatse geweest. Onlangs werd een camera bijgeplaatst. Maar helaas, dat is echt niet voldoende. De uitstraling en aantrekkingskracht van onze stad en ons handelscentrum staan zwaar onder druk. Het is een probleem dat ook in andere steden terugkomt. In Aarlbeke, in Kuurne, in Roeselare werd kort geleden actie ondernomen. Alsjeblieft, doe er iets aan. Bij deze is dan ook mijn vraag aan het bestuur. Hoe zien jullie de verdere aanpak van dit groot probleem? Dank u wel.
Goed, dank u voor de vraag. Misschien toch inpikken op hetgeen dat je ook zegt. Ja, ook in andere steden en gemeenten komt het probleem meer en meer naar boven. Wat niet wegneemt natuurlijk dat het inderdaad terecht een zorg is die we meenemen. Er zijn, en je hebt er al op gewezen, een aantal stappen die nu gezet worden. We hebben uiteindelijk ook vanuit het bestuur een aantal winkels of een aantal zaken aangeschreven met een duidelijke richting die we aangeven naar de toekomst toe. Ik weet niet of u kennis hebt van het schrijven dat gericht werd.
Ja, toch.
Dus de eerste. Tweede zaak is dat inderdaad, en u hebt het ook aangegeven, de politie meer en meer daar een aandachtspunt van maakt. Er zijn al fouilleringen gebeurd, er zijn al bepaalde zaken gebeurd naar controle van identiteit enzovoort. Dat is een tweede element, de politionele inzet. En een derde element, voilà, u hebt er ook op gewezen, dat is de camera. Dus de beelden worden nauwkeurig nagekeken, ook hier vanuit het huis. En uiteindelijk overgemaakt naar de politie toe, met opvolging van alle zaken die we daaruit kunnen afleiden. Goed, wat zijn de volgende stappen? Uiteindelijk moeten wij een volwaardig dossier opmaken om uiteindelijk, als dat nodig is, en dat hebben we ook in het schrijven gezet, of toch aangegeven, uiteindelijk de finale stap te zetten en overgaan, als dat nodig is, tot een sluiting van de zaak. Maar dat kunnen we van vandaag op morgen niet doen. We hebben ook een ervaring dat we dat al een keer gedaan hebben en uiteindelijk teruggefloten geweest zijn. Dus zo'n dossieropbouw is niet eenvoudig. Nu, het is ook zo dat we vanuit het kernwinkelgebied, u misschien ook bekend, een schrijven gekregen hebben om een keer rond de tafel te zitten. Dus we zijn bereid om daar ook van gedachten te wisselen en een insteek te krijgen vanuit omwonenden, die we toch al wat vernomen hebben. Maar goed, wat ruimer insteek kan ook wel interessant zijn. Dus we gaan die afspraak vastleggen en uiteindelijk daar ook in gedachten een keer op de gedachtenwisseling doen naar mogelijke stappen die kunnen gezet worden. Alle insteken zijn waardevol en voilà, ik geef daar juist al aan dat we uiteindelijk dan toch bezig zijn met een opbouw van een dossier om inderdaad stap voor stap verder te gaan, omdat inderdaad de zorg toch wel terecht is.
Oké, dank u wel. Ik hoop gewoon, burgemeester, dat is echt een serieus probleem. Mm-hmm. Het is niet alleen op deze locatie.
Ja, goed. Het probleem is altijd natuurlijk als de locatie daar gecontroleerd wordt, of een locatie gecontroleerd wordt, dat het probleem zich verschuift liever. En dat hebben we, er daar ook al op gewezen, een verschijnsel dat overal zich wat voordoet, jammer genoeg. Meneer Verwelst.
Het is geen vrij recent probleem. Vorig jaar heb ik ook gemerkt, als we in de Kortrijkstraat in Tielt wat mensen hebben aangesproken, dat toen al dat onveiligheidsgevoel bijzonder groot was. Dat de handelaars ook verkrampen en dat hun omzet daalt omwille dat klanten uitblijven. Dus het is geen probleem van gisteren of van vorige maand. Het is al meer dan een jaar dat het zich manifesteert. Maar u hebt de bevoegdheid en u beschikt over de bevoegdheid als burgemeester om een bijvoorbeeld samenscholingsverbod in te roepen. Mm-hmm. Ik denk dat de stappen die gezet worden om een camera te zetten, dan verplaats je de problematiek naar andere oorden. Een fouillering is ook al goed wat er gebeurt, maar ik denk als het zich blijft manifesteren en een zaak sluiten, er zijn zaken die na 18 uur niet open zijn, en er staat toch in die buurt of aan die bepaalde handelszaak, is er toch een samenscholing. Dus wanneer de veiligheid onder druk komt te staan, hebt u het recht en de bevoegdheid als burgemeester om in te grijpen.
Maar recht binnen, of mogelijkheid binnen de rechtmatige toepassing die we kunnen doen van zaken. Vandaar dat ik nog een keer herhaal dat we bezig zijn met de opbouw van inderdaad een dossier. En ik wil erop wijzen, en dan vooral gericht naar de locatie waar het probleem zich het meest stelt, dat we inderdaad al in het verleden de zaak een tijd gesloten hebben. Dus met de woorden, er worden wel degelijk stappen gezet. En dat zal verder ook gebeuren. Als het nodig is, gaan we verder en verder in de stapsgewijze uitwerking van het dossier. Oké. Goed. Dan meneer Naert, nog een vraag.
Ja, inderdaad. Het is eigenlijk iets dat toch aanleunt met hetgeen er hier wordt besproken. Het gaat eigenlijk over de regeling van de nachtwinkels. Ik heb gezien dat bij onderzoek dat er geen nachtwinkelreglement is en dat er dus ook geen vestigingsvergunningen kunnen worden afgegeven.
Toch wel. Er is wel een reglement. Er is wel
ik heb nazicht gehad van over nachtwinkels en ik zie enkel dat er een belastingsreglement is En dat er aan de achterkant een regeling staat van 8 uur tot 7 uur. En die mensen komen jaarlijks een aanvraag indienen en ze betalen hun som. Maar uiteindelijk is er geen nachtwinkelreglement en geen vestigingsvergunning. De nachtwinkels hebben momenteel een vrijbrief doordat er geen uitbatingsvergunning is. Hierdoor is er ook geen brandveiligheidsonderzoek gedaan, ook geen financieel en stedenbouwkundig onderzoek. Worden deze handelszaken eigenlijk regelmatig gecontroleerd? Het is niet eerlijk tegenover andere lokale handelaars die worden geconfronteerd met een enorm administratief rondslomp en fiscale verplichtingen, die al die zaken wel doen. Dus mijn vraag is of het reglementair kader op te stellen met aandacht voor de vestigingsvoorwaarden en een eerlijke fiscale behandeling zonder een exploitatie, zodat een exploitatievergunning aan dergelijke zaken kan afgegeven worden.
Schipper Hoosjes.
Ja, meneer Naert, ik vind voor een mondelinge vraag dat u veel afleest. Dus het zal aan mij liggen, zeker.
Het is een vraag.
Ja, wel, wij gaan u daar schriftelijk, ik ga dat onderzoeken en ik ga u daar schriftelijk op antwoorden.
Oké. Zo, nog bijkomende, meneer Hunst.
Ja, ik had een opmerking en een vraag voor Schepen van Nieuwenhuizen. In het laatste stadsmagazine is er een oproep gedaan voor de reuze berenklauw te melden, als die aanwezig is. Dat is heel goed, maar ik vind het alleen maar jammer dat ook de Japanse duizendknoop niet vermeld wordt, omdat dit ook een invasieve plant is die echt wel alles overwoekert. Vanuit Vlaanderen was er ook een oproep om dit te doen. Als de groendienst dat ziet, alsjeblieft, werk eraan, want het is een groot probleem. Dat is een woekerplant die alles overwoekert, die ook alles kapot maakt.
Oké, ik zal uw vraag zeker meenemen naar de diensten. Ik ga dat, dank u wel.
Oké. Okay. Nog tussenkomstenvragen? Nee? Voilà. Dan denk ik kunnen we overstappen naar de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Met het eerste punt, notulen. Zijn daar tussenkomsten omtrent de notulen? Nee, dan kunnen we stemmen omtrent de goedkeuring van de notulen. Misschien nog eventjes stemgedrag bepalen. Voilà. Dus 29 ja stemmen. Dan komen we aan het punt 2. Het punt betreft de integratie van het lokaal dienstencentrum Terdeven met bijhorende thuis- en buurtzorg en de groep van assistentiewoningen Residentie Develand binnen de welzijnsvereniging Zorg Tielt. Dus het lokaal dienstencentrum Terdeven, dus met inderdaad bijhorende thuis- en buurtzorg en de groep van assistentiewoningen Residentie Develand worden momenteel beheerd door het OCMB van Tielt. En binnen de fusiecontext en in het kader van de bestuurlijke optimalisatie en samenwerking is het wenselijk om versnippering te vermijden en alle zorgstructuren beter op elkaar af te stemmen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn ging in de zitting van 13 maart 2025 principieel akkoord met de integratie van het lokaal dienstencentrum Terdeven, dus opnieuw inderdaad met bijhorende thuis- en buurtzorg, en de groep van assistentiewoningen Residentie Develand binnen de welzijnsvereniging Zorg Tielt. Voor de integratie van het lokaal dienstencentrum Terdeven en de groep van assistentiewoningen Residentie Develand binnen de welzijnszorgvereniging Tielt dient een statutenwijziging te gebeuren van de welzijnsvereniging Zorg Tielt. De inbreng wordt verder omschreven in de bijlage aan de statuten van de welzijnsvereniging Zorg Tielt. Voor wat betreft de onroerende goederen met betrekking tot het lokaal dienstencentrum Terdeven en de groep van assistentiewoningen Residentie Develand zal het OCMW Tielt deze met ingang vanaf 1 januari 2026 via een persoonlijk recht ter beschikking stellen aan de welzijnszorgvereniging. De contractuele personeelsleden verbonden aan het lokaal dienstencentrum Terdeven en de groep van assistentiewoningen zullen met ingang van 1 januari 2026 dus worden overgedragen aan de welzijnszorgvereniging. De statutaire personeelsleden zullen ter beschikking worden gesteld aan de welzijnsverenigingen, nog met het voornemen dat de statutaire personeelsleden op een later tijdstip tevens zullen overgenomen worden door de welzijnsverenigingen. In navolging van de statuten wordt ook een beheersovereenkomst opgesteld tussen OCMW Tielt en Zorg Tielt. En hier dus aan de Raad voorgelegd. De integratie vereist een goedkeuring van de statutenwijziging en de bijlagen, de goedkeuring van een beheersovereenkomst en de beschikkingstellingsovereenkomst van de onroerende goederen. Dit zijn de agenda of de punten liever binnen dit agendapunt 2 van de OCMW-raad. Goed, zijn daaromtrent vragen, tussenkomsten, omtrent dit punt? Nee, dan kunnen we ons stemgedrag bepalen. En het punt wordt dus unaniem goedgekeurd met de 29 ja-stemmen. Wat? Voilà. Oké. Goed, en dan komen we aan het laatste punt. Welzijnsvereniging Zorg Tielt. De notulen van de Raden van Bestuur van 10 maart, 28 april en 19 mei. Dit als kennisgeving. Geen tussenkomsten. Dan is de vraag of er nog mondelinge vragen zijn omtrent OCMW-gedeelte. Nee. Zo, collega's, dan kunnen we denk ik afsluiten. Wens ik iedereen nog een aangename avond toe, aangename feestelijkheden dit weekend en een aangename vakantie, want voor velen komt die eraan, neem ik aan. En zien we elkaar terug de eerste donderdag, wat de raad betreft, van september. Dank u wel.